Goedenavond, gemeente en gasten, allemaal hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Vermaat uit Veenendaal zal voorgaan. En de organist is vanavond Eelco van Vliet. In deze dienst houden we dankzegging voor het heilig avondmaal dat we vanochtend hier in de kerk hebben gevierd. Dan iets over de bloemengroet. En normaal zeg je dan, de bloemen zijn vanochtend gegaan naar... Maar ze staan er nog. Toevallig weet ik wie bloemendienst had. Mocht diegene zich aangesproken voelen, dan het vriendelijke verzoek om die alsnog te bezorgen bij mevrouw Timmer Gaasbeek. Dat is Narcissestraat 2B. Dan iets over alweer een bijzondere dienst. Volgende week hopen we namelijk een doopdienst te hebben, want dan wordt zondagochtend Aaron de Bruin gedoopt. Aaron is de zoon van Maarten en Tresita en het broertje van Rodé en Benjamin. Dan iets over de beamer, want ja, die is er bijna. Er hangen hier en daar wat losse kabels, maar de hoop is dat een en ander eind januari daadwerkelijk geïnstalleerd zal zijn. Dat is dus nog 3 volle dagen, dus dat gaat waarschijnlijk makkelijk lukken. En daarna zullen we dan in februari de beamer ook in gebruik gaan nemen. Voor de bediening tijdens de diensten zoeken we nog hulp. Bij deze dus de oproep aan jong en oud en alles daartussen, meld je hiervoor aan als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt natuurlijk ook eerst een keertje meekijken hoe dat allemaal gaat. Bij interesse graag contact opnemen met Ren Steeuw of met Maarten de Bruin. Dan iets over de collecten. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor groepsadoptie van een klas in Zuid-Amerika via woord en daad. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen gezang 304 vers 1 en 2. We wensen u allen hier in de kerk en die thuis de dienst meebeleven via kerkomroep een rijk gezegende dienst toe.
Zullen we eerst in een persoonlijk stilgebed, samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn, een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen en de presidenten van deze aarde. Amen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 136, nieuw berijmd, het eerste en het tweede vers. Loof de Heer, want Hij is goed, geeft de God der goden eer. Psalm 136, nieuw berijmd, de eerste twee versen. Wij belijden nu ons geloof op deze avondmaalzondag en willen in deze dankdienst daarvoor daarop zingen, Psalm 116, ook nieuw berijmd. Het eerste vers, God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam toen ik riep met toegenegen oren mijn woorden aan. Psalm 116, het eerste vers. Samen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te hebben, maar ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We willen nu samen bidden. Trouwe en barmhartige God, op deze bijzondere zondag komen wij hier in de kerk bijeen, samen met de mensen die ook in liefgezoek met ons verbonden zijn, om u te danken. Om u te danken dat u vanmorgen niet alleen het hoorbare woord aan ons het willen doorgeven, maar ook in de tekenen van brood en wijn het laten zien wat het betekent als we zingen dat Jezus onze heiland is, onze heelmeester, onze zaligmaker. U danken we, Heren, als we dat ook als gemeente, ook vanmorgen, weer zichtbaar hebben mogen beleven. En we vragen nu of gij wilt geven dat we in deze dankdienst, waarin weer een hele nieuwe werkweek wacht, allerlei dingen die weer op ons afkomen, of u wilt geven dat woorden van u zo tot ons mogen komen, dat ze ons vergezellen in de nieuwe werkweek, bij alles wat weer aan de orde is. U bidden we in een wereld waarin we vaak zo druk zijn met duizend dingen. Roept gij ons vanavond om vooral met één ding bezig te zijn. En wij vragen u, geef dat we met elkaar zo het woord van u mogen horen en verstaan, dat we ook daardoor gezegend worden. Zo dragen we deze dienst aan u op. Zegen hen die thuis of later nog met ons verbonden zijn. Zegen ons hier in de kerk. En hoor gij ons bidden. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Daaruit lezen we hoofdstuk 10, vers 38 tot en met 42. Bekende woorden. Lucas 10, vers 38 tot en met 42. We lezen het woord van God. Het gebeurde toen zij, dat zijn Jezus met zijn discipelen, onderweg waren, dat Jezus in een dorp kwam en een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving Jezus in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met het bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We willen bij dit bekende gedeelte vanavond stilstaan en met name bij het begin van dat laatste vers: slechts één ding is nodig. Rond de verkondiging zingen we Psalm 62, het eerste vers: mijn ziel is immers stil, al bereimd. Tot God, van hem verwacht ik een heilrijk lot. En het vierde vers: doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Psalm 62, vers 1 en 4. En als antwoord op de verkondiging het vijfde: in God is al mijn heil. 62, 1 en 4. En na de verkondiging het vijfde vers. Lieve mensen, hij was een stuntman. En hij wilde nog één keer schitteren. Zijn laatste grote stunt. Hij bouwde bij de waterval aan beide kanten een hoge stelling. 50 meter hoog. En bovenaan verbond hij die stelling met een heel lang touw. 100 meter lang. Had de pers goed geïnformeerd, honderden mensen op de been. En hij zei: ik durf over dat touw met zo'n lange stalen staaf in mijn handen naar de overkant te lopen. En het lukte. De eerste helft. Halverwege stond hij even stil. De mensen aarzelden. Haalt hij het niet? Maar hij haalde het wel. Kwam veilig aan de overkant. Een denderend applaus volgde. Maar hij kwam niet naar beneden. Bovenop de stelling gooide hij die lange staaf in het water. Had ervoor gezorgd dat er een kruiwagen stond. En in die kruiwagen deponeerde hij een grote zak zand. En zei door de microfoon: ik ga terug. Nu met deze kruiwagen. Over dezezelfde 100 meter. De mensen schoten elkaar aan. Zeiden: dat is veel moeilijker, dat lukt hem niet. Hij deed er langer over. Maar hij kwam er wel. Aan de overkant. En toen hij eenmaal terug was, nam hij weer de microfoon. En terwijl hij hem in zijn ene hand had, haalde hij de zak zand uit de kruiwagen, gooide die net als die lange staaf in het water terug. En toen zei hij helder en duidelijk voor de microfoon tegen die honderden mensen: wie van u durft één keer met mij terug naar de overkant, maar dan in deze kruiwagen? Er bleef lang stil. Niemand. Totdat een kind, 11, 12 jaar ouder niet, zomaar tussen al die mensen zich een weg baande, probeerde de stelling op te klimmen, maar gelukkig. Er was een man die hem nog net aan zijn jas kon trekken. Maar hij rukte zich los. En voordat hij verder ging, riep hij nog naar beneden: die man met die kruiwagen, dat is mijn vader. Daarom durf ik het. Hij kan het. Ik vertrouw hem. Wat een geloof. Wij beginnen onze kerkdiensten met: wij geloven in de Vader, God de Vader, die deze wereld heeft geschapen en nog altijd in zijn handen houdt. Wat een geloof voor zo'n kind. Wij beginnen het Onze Vader met ook Vader in de hemel. En wij zingen allemaal graag: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laat mijn hart niet koud zijn, Heer. Maar hoe koud is ons hart? En werd het weer verwarmd vanmorgen aan de tafel des Heren. En wat gebruikt de Heere God in deze tijd nog meer om ons koude hart te verwarmen, om de diepten waarover wij in deze tijd heen moeten te overbruggen? Samen gaan we luisteren naar een Bijbelgedeelte waarin dat aan de orde komt. De vraag: hoe overleef je in de ingewikkelde tijd waarin we nu leven? Hoe blijven we staande in een wereld waarin er zoveel op ons afkomt? In een wereld waarin je als ouderen zorgen hebt over je kinderen, je kleinkinderen. Een wereld waarin jonge mensen op zoveel manieren worden uitgedaagd door andere dingen dan door de hemelse Vader. Hoe overleven zij? Hoe overleven wij in deze wereld? Een Bijbelgedeelte vanavond om bij stil te staan. Een spiegel die ons wordt voorgehouden. Wie ben ik eigenlijk? En hoe sta ik te midden van alle uitdagingen van de tijd waarin we nu leven? En wat verwacht ik van mijn hemelse Vader? Welk vertrouwen heb ik in hem? Ze waren met z'n drieën. Martha, Maria en Lazarus. Drie keer komen ze in de Bijbel voor. Lucas 10, Johannes 11 en Johannes 12. Ze woonden in een royaal huis. In een klein stadje aan de voet van de Olijfberg. Ze woonden royaal. Groot. Ze konden heel wat mensen ontvangen. Bethanië. Dat kleine plaatsje. Aan de andere kant lag Jeruzalem. Nog geen half uur lopen vandaar. Vaak kwamen mensen die vanuit het noorden van Israël naar Jeruzalem gingen, via Jericho en dan Bethanië en dan Jeruzalem. Drie keer is Jezus vanuit Galilea in Jeruzalem geweest. Dus waarschijnlijk is hij ook drie keer in die woning geweest. Blijkbaar was er iets dat hem aan dat huis en aan die mensen bond. En omgekeerd ook heel veel, waardoor zij aan Jezus en aan zijn discipelen verbonden waren. Altijd was hij, waren zijn discipelen er welkom. Open huis. Geldt dat ook van ons? Jezus, altijd welkom. Open huis. Als er een stukje gelezen moet worden, bijvoorbeeld aan tafel, uit het dagboekje of uit de Bijbel, altijd welkom. Geldt dat van jonge mensen? Als je al een dagboekje hebt, of als er op school de dag begonnen wordt met gebed, doe je mee? Altijd welkom. Zondags, als er een kerkklok luidt en Jezus nodigt ons. Kom toch. Kom toch. Martha wordt altijd als eerste genoemd. Ze was de oudste. Waarschijnlijk getrouwd geweest. En ook al weduwe. Rijke man gehad. Maar ja, wat heb je aan zo'n mooi huis als het leeg is? En vandaar dat ze blijkbaar aan haar ongetrouwde zus en broer had gezegd: kom bij mij. Plaats genoeg. Altijd welkom. Was het bij Martha eerst Jezus welkom? En daarna ook haar broer en zus welkom, hoe dan ook. Martha waarschijnlijk weduwe geweest. En Maria, wordt gezegd, zal hier zo rond de 30 jaar zijn. En mensen, vrouwen van 30 jaar in die tijd, waren vaak ongehuwd. Dat kwam nog van 30 jaar geleden, weet u wel, in Bethlehem, dat ligt vlakbij Jeruzalem. wat Herodes toen had gedaan met alle jongetjes in Bethlehem en omgeving, die hij ter dood had laten brengen, ja, 30 jaar later. Nog een vrouwenoverschot. Dus Maria, ongehuwd gebleven. En ook haar broer. Mooi is dat. 3 maal komen we Martha als eerste in de Bijbel tegen. 3 maal is ze zo gastvrij voor Jezus en voor zijn discipelen. Voor haar zus en haar broer die ze blijkbaar ook in huis heeft genomen. In die volgorde denk ik. En als je dat dan leest. En je denkt aan de tijd waarin we nu leven. Waarin familieverbanden vaak zo los zijn. Waarin er zo vaak verdrietige dingen in familieverband gebeuren. Aangrijpend eigenlijk. Heeft dat ook te maken met dat in steeds minder families Jezus welkom is? En is het misschien daarom dat Jezus wel eens heeft gezegd, als je om welke reden dan ook dat contact met je ouders of met je broer of zus of een ander familielid verliest, om mijnentwil, omdat hij niet meer welkom was bij hen, vergis je niet. God brengt dan altijd wel weer mensen op je pad. Mensen die eerst stikvreemden voor je zijn. En mensen die je steeds meer gaat ontdekken als mensen die hij op je pad brengt. En die een broer en een zus voor je zijn geworden. Met wie er soms zo'n heerlijk en rijk contact ontstaat. Martha, wat een mooie vrouw is dat. Nu iets over Maria. Of nou, aan Lazarus komen we vanavond dan misschien niet toe. Dan 1 klein dingetje over Lazarus. Ook hij was rijk. Lazarus is waarschijnlijk de eigenaar geweest van de hof van Gethsemane, die tussen Bethanië en Bethlehem lag. En we weten dat die hof van Gethsemane, dat was een ommuurde olijvenhof met een poort, een deur erin. En waarschijnlijk heeft Lazarus aan de discipelen een sleutel gegeven van die hof, omdat hij wist dat de Heer Jezus zo graag, voordat hij de stad en de tempel inging, stille tijd zocht in de hof van in die hof van Gethsemane. Lazarus, ook een rijke man geweest, maar eveneens iemand in wiens leven Jezus welkom was. Een man waarvan je kunt zeggen, ja, dan begrijp je het, dat in Johannes 11 staat dat Jezus een vriend was van Lazarus. Mooi is dat. 3 in hetzelfde gezin. Alle 3. Welkom aan Jezus. Nu iets over Maria. Maria komt ook 3 maal in de Bijbel voor. Lucas 10, het eerst. Direct. Wist ik niet, maar viel me van de week pas op. Dat is direct, Lucas 10, die verse die we hebben gelezen, dat is direct na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. U weet wel, die gelijkenis die heel vaak gebruikt wordt om te zeggen, geloven dat moet je met je handen doen en met je voeten, met je daden. Kijk maar naar die barmhartige Samaritaan, die had oog voor de zieken en voor degene die hulp nodig hadden. Geloven, dat doe je met je daden. En direct daarna gebeurt dit. Natuurlijk is dat waar. Als we vanmorgen mochten aanzitten aan de tafel des Heren, dan mag het morgen ook wel uit onze daden blijken. Want dat betekent, als Jezus welkom is in je leven. Natuurlijk moet geloof uit je daden blijken. Maar als het gaat over onze Vader in de hemel, hoe leren wij hem zo te vertrouwen als dat kind dat zomaar naar boven liep, omdat zijn vader hem wel veilig aan de overkant zou brengen. Maria, ik vertelde u, zij was ongehuwd gebleven. Sommigen zeggen, Johannes 12, dat kruikje olie waarmee zij de voeten van de Heer Jezus heeft gezalfd, dure zalf. Sommigen zeggen dat had ze bewaard voor haar bruiloft. Maar dat is er niet van gekomen. Maar de liefde van haar hart heeft ze kunnen laten blijken in wat ze toen heeft gedaan voor Goede Vrijdag, voor de begrafenis van de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus dat prachtige woord gesproken. Wat zij heeft gedaan. Daar zal de hele wereld lang over blijven napraten. Wereldwijd. Die eenvoudige liefdedaad van Maria. Daar zal lang over worden nagepraat. Want Jezus zei, dat doet zij met het oog op mijn begrafenis. In de afgelopen week werden we wereldwijd opgeschrikt door het feit dat we een prepare kit moeten aanschaffen. Wij moeten in deze tijd, waarin ook zoveel dreiging is, zorgen dat we in ieder geval allemaal een soort overlevingspakket in onze woningen hebben, want het gas kan ineens niet meer aangestoken worden. De elektriciteit kan wegvallen. Het internet kan er zomaar ineens. We leven in een wereld waarin zoveel aangrijpende dingen gebeuren. Poetin kan ineens in de achtertuin staan. En in de afgelopen week werden we opgeroepen om allemaal een prepare kit, een overlevingspakket aan te schaffen. En als u gisteren of eergisteren nog even op het internet gekeken hebt, zult u zien dat ze op het ogenblik overal zijn uitverkocht. Zo zijn we blijkbaar in de greep van de angst en van de onzekerheid. En toen ik dat dacht, toen ik dat las, toen dacht ik, wij zouden toch als christenen daar heel anders op moeten reageren. Vader, in uw hand zijn onze tijden. Maak gij ons hart voor u bereid. Dan hebben we alles in huis. Wat de komende tijd ook gaat gebeuren. Ze kwamen die dag weer in het grote huis. Jezus en zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Ze bleven eten. Is daarop gerekend? Blijkbaar wel. Het was wel even pezen. Even organiseren. Maar dat was Martha wel toevertrouwd. Maria en Lazarus hebben zo weer hun andere kwaliteiten. Mooi is dat. Niet iedereen is eender. Binnen het gezin, binnen de familie, binnen de vriendenkring, binnen de kerk God heeft verschillende gaven gegeven. En het is fijn als we die verschillende gaven ook herkennen en daarvan genieten. Niet door verschillen uit elkaar gedreven worden, maar in tegendeel. God schiet man en vrouw als een hulp tegenover elkaar, heel verschillend. En daardoor ook juist, door die verschillen, een aanvulling voor elkaar. En zo moeten we toch leren ook binnen de christelijke gemeente niet door verschillen uit elkaar gedreven te worden, maar in tegendeel te ontdekken dat we elkaar daarin ook mogen aanvullen. Maar voor Martha werd het toch even te veel. Ik weet niet of ze het eerst even tegen haar zus heeft gezegd, doe ook eens wat. Of dat ze direct tegen de Heer Jezus heeft gezegd. Dat heb ik niet kunnen achterhalen. Hoe dan ook. We lezen wel hoe ze het tegen Jezus zegt. Zeg Maria dat ze ook in zijn hand uitsteekt. En dan zegt de Heer Jezus iets tegen haar dat wij allemaal regelmatig tegen elkaar zouden moeten zeggen. Wat maken wij ons bezorgd over duizend dingen. Maar één ding is echt nodig. En Jezus zegt er ook nog bij: Maria heeft het goede deel uitgekozen. En zegt er ook nog bij: dat zal van haar nooit meer worden afgenomen. Hoor je dat? Nooit meer worden afgenomen. Dat is onze prepare kit. Dat is onze overlevingsransoen. Nooit meer worden afgenomen. Als je dat in je huis, in je hart hebt, Jezus welkom. Elk uur, elk ogenblik, dan ben je in leven en sterven zijn eigendom. Dan hoef je niet bang te zijn. Ook niet bij zulke akelige berichten als in de afgelopen week. Dat, zei Jezus, dat goede deel zal van Maria niet worden afgenomen. Had Martha dat dan niet? Dat goede deel? Tuurlijk wel. Dat blijkt wel in Johannes 11. Want daar lees je dat Lazarus, haar broer, sterft. En wat moet dat voor Martha in dat mooie huis, dat ook al eerder een sterfhuis was. Maar wat heb je aan een mooi huis als het zo leeg is? Wat moet dat voor Martha nog extra verdrietig zijn geweest? Weer één in mijn mooie huis die sterft. En dan lees je in Johannes 11. Ja, Martha heeft ook het goede deel uitgekozen. Kijk maar, want weer laat Jezus op zich wachten. En zodra het gerucht komt dat Jezus eindelijk naar Bethanië komt en naar dat sterfhuis komt, dan lees ik dat Maria in huis blijft zitten. In die kleine, benauwde kring van het verdriet. Maar Martha onmiddellijk het huis uitrent. Jezus tegemoet. En zomaar, als ze hem eindelijk heeft bereikt, belijdenis doet op een prachtige manier van haar geloof in de wederopstanding van de doden. En buitengewoon wordt getroost en wordt bemoedigd door wat Jezus dan allemaal tegen haar zegt. En dan zie je wat Martha dan doet. Precies het omgekeerde van 1 of 2 jaar geleden. Toen ze zo druk was in de keuken en haar zus aan de voeten van de Heer Jezus zat. Dan zegt Martha, rent naar huis, probeert haar zus los te krijgen uit de kring van de klagers en van haar eigen verdriet. En zegt tegen haar zus, daar moet je naartoe. Daar is Jezus. Ik ben er zo getroost en bemoedigd. Dat moet jij ook aan zijn voeten bij hem kunnen vinden. Jezus gooit Martha niet weg. Jezus gooit Maria niet weg. Kinderen van God kunnen soms verschillend zijn. En soms ook verschillende prioriteiten stellen. Maar samen, in de naam van Jezus, hartelijk welkom aan hem. Zo leert dit Bijbelgedeelte. In een dienst waarin we dankbaar mogen zijn voor het heilig avondmaal dat we met elkaar mochten vieren, zo wil dit Bijbelgedeelte ons aanmoedigen. In een wereld waarin er zoveel aan de hand is, maar één ding is nodig. Tegen jonge mensen. Als je zo bezig bent met je PlayStation en met je Netflix en met first things first. Maar één ding is echt nodig. En wij oudere mensen, als we zo'n volle agenda hebben en door heel veel dingen tegelijk worden bezig gehouden. Eén ding is maar echt nodig. Veel mensen, tieners, twenties, veertigers, maar ook wij als ouderen. Veel mensen moeten in onze tijd veel ballen tegelijk in de lucht houden. Dat winkel, of laten we zeggen dat kruiwagentje van ons, proberen aan de overkant van het leven te brengen, kost heel veel inspanning in deze tijd. Dat krijgen we zelf niet voor elkaar. Over dat smalle koord van ons leven. Zeker niet in deze tijd, waarin we al zoveel mensen hebben zien vallen in die diepe put van verlorenheid. Niet meer welkom, Jezus, in hun leven. Wilt u echt de Vader leren kennen, die alles gegeven heeft om jou en mij in de hemel en op de aarde zijn macht te laten zien? Wil je echt zijn zoon leren kennen, die alles gegeven heeft om jou, om u en mij, over alle diepten in dit leven veilig heen te leiden? Wil je echt door zijn geest de prioriteiten in je leven leren kennen en leren onderscheiden en zo leren overleven in deze wereld? Wil je echt met je handen en met je voeten, met je tijd en met je talenten een leesbare brief van hem zijn? Wil je echt als mantelzorger in deze tijd overeind blijven? En dat zware kruiwagentje van jouw zorgen vooruit blijven duwen? Wil je echt in de zorg en in het onderwijs, in je huwelijk en in je gezin, in je eenzaamheid of in je overbezette leven als student of als bijstandsmoeder overeind blijven? Wil je echt een overlevingspakket in huis hebben voor de tijd die voor je ligt, hoe die er ook uit gaat zien? Maar één ding is nodig. Ik ben zo druk met allerlei. Er is geen stilte meer in mij. Het wordt, o Heer, hoog tijd dat ik mijn doen en denken anders schik. Ik moet wat minder gaan presteren en meer bij u en van u leren. O, neem mijn hart en vorm het tot het stil kan zijn, tot u mijn God, tot het intens en ongestoord en gretig luistert naar uw woord. Er is geen tijd meer te verliezen. Help mij, o Heer, het goede deel te kiezen. Amen. Wij willen nu samen danken en samen bidden. Here in de hemel, wij komen u danken, Abba, Vader, voor wat u gegeven hebt door de komst van uw Zoon naar deze wereld. We willen u danken voor wat Jezus Christus in een wereld waarin hij niet welkom was, toch gekomen is. En tot het bittere einde van het lijden en sterven aan het kruis zijn leven gegeven heeft. Maar de dood heeft overwonnen. En nu aan uw rechterhand ook voor ons bidt. Heere, u danken wij. U bidden we, leer ons niet koud in deze wereld als christen zijn. Maar integendeel, geef dat ook deze morgen, de morgendienst, hier in de kerk en in Lifkenshoek, samen met anderen ons heeft mogen bemoedigen en zegenen. Om in deze wereld een leesbare brief van u te zijn. Geef ons, Heere, ook de gave van het onderscheid. Om in ons werk, als we druk hebben en heel druk zijn, niet te vergeten wat enen nodig is, elke dag. En zo in deze wereld van u de rust te ontvangen en het vertrouwen. Al de weg leidt mij, mijn heiland. Ook als die weg, zoals we in de afgelopen week zomaar ineens erbij werden stilgezet, die weg wel eens voor heel veel mensen tegelijk zou kunnen eindigen. Dan nog mogen we weten, Heere, dat uw genade ons blijft vasthouden voor altijd. Zo willen we u danken en bidden. Wilt u met ons meegaan de week in, uw zegen geven in al het gemeentewerk aan de kerkenraad, ook in de vacaturetijd, wijsheid. Uw zegen aan allen die in vrijwilligertaken proberen ook de gemeente te onderhouden met alle verschillende talenten die er in de gemeente zijn, samen één in de naam van Jezus. Zo bidden we ook voor alle zieken, bidden voor alle mensen die eenzaam zijn, voor wie het niet tot een huwelijk is gekomen of voor wie het spaak liep, bidden voor mensen die korter of langer geleden weduwe, wedunaar, gescheiden raakte. Bidden we, o God, voor al die families waarin niet de liefde van u mensen samenbindt. En we soms moeten ontdekken hoe verdrietig dat is. Maar geef dat we binnen de gemeente ook steeds meer mogen ontdekken wat u doet, ook in zulke gebroken levens en families. Zo bidden we om uw zegen, ook voor de mensen die in deze wereld een beroep hebben met veel zorg, in het onderwijs bijvoorbeeld, of in de zorg, maar ook bij politie en justitie, ook in het leger en in zoveel taken waarin er steeds meer gevraagd wordt om uithoudingsvermogen, om wijsheid, om visie, om overeind te blijven. We bidden voor een regering, een nieuwe regering, die van u de wijsheid ontvangt om in deze ingewikkelde wereld leiding te geven tot zegen van ons volk. U bidden we in het bijzonder voor al die mensen die zich laten leiden, ook in de politiek, door die ene naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Zo vragen we uw zegen, ook voor deze nieuwe week. Ga met ons allen, hoor gij onze gebeden. Dat vragen wij u, in Jezus' naam. Amen. We geven nu onze gave, collecte die ik hartelijk bij u aanbeveel. En we zingen als slotlied 446. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Het eerste en het derde, mijn herder en mijn held, mijn vriend. En het vierde, al wat ik doe. En het zesde, o Jezus, hoe vertrouwd en goed. Lied 446, 1, 3, 4 en 6. Gaat dan nu heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar ook door te geven aan allen die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben, hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.